Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Volgende week hoopt in uw midden voor te gaan dominee De Romp. Zelf hopen we de vakante gemeente van Scheveningen te mogen dienen. De komende dagen dan hopen we met ons gezin een paar dagen op de Veluwe te zijn. Mochten er ernstige dingen zijn, dan kunt u de ouderlingen bellen. En zij weten ook mij altijd te bereiken. Dus u kunt dan altijd met de ouderlingen contact opnemen. De collecten. Vandaag zijn ze bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 12 en daarvan het derde vers. De Heer die het waar van vals kan onderscheiden en s mensen hart hoe listig ook doorziet, snij spoedig af de lippen die ons vleien, de trotse tong, wie grootspraak elk verdriet. Zingen we met elkaar uit Psalm 12 en daarvan het derde vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen weer onder de tucht van Gods heilige wet en willen in aansluiting erop zingen uit Psalm 119 en daarvan het 68ste vers. Uw aangezicht vertoon aan uw knechten, vriendelijk ogen, troostrijke liefdeteken, leer mij de eis van het altoos heilig recht. En daarna zal u gelezen worden uit het heilig en onfeilbaar woord van de Heer. En dat zal deze zondag zijn uit het Oude Testament. En wel uit het tweede boek Kronieken, het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zing in aansluiting erop uit Psalm 119, vers 68. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vanmorgen vinden in 2 Kronieken 20, de versen 1 tot en met 19. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog hetgeen van onder in de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in uw naaste huis. U zult niet begeren in uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschap te zeggende: Daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië en zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van den Heere hulp te zoeken, ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: O Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Zijt gij niet de heerser over alle koninkrijken der heidenen? En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, o onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël toeliet te trekken, als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht doen tegen hen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide: Merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Jozefat. Alzo zegt de Heere tot uw lieden: Vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trek de morgen tot en af, ziet, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, vooraan de woestijn van Jeruel. En gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf en staat en ziet het heil des Heren met u. O Juda en Jeruzalem, vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegemoet, want de Heren zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde. En gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heere, en de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korahieten stonden op om den Heere God Israëls met luider stem ten hoogste te prijzen. Tot zover de schriftlezing. We willen dan nu met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster den Hollander, wier toestand toch nog steeds zeer zorgelijk is. En we willen ook de droogte die er is, ook met het oog op de landbouw, aan de Heere voorleggen. We willen ook dankzegging doen met zuster van der Laan, die de achterliggende week in het ziekenhuis moest worden opgenomen, weer thuis mag zijn. En dat geldt ook zuster van Wezel uit de Prins Hendrikstraat, die ook in het ziekenhuis weer terug moest komen. En willen ook dankzegging doen met onze prins die 40 jaar mocht worden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere Almachtige en Alomtegenwoordige en Alwijze Heere. Dat wij zo in diepe verootmoediging tot u mogen komen. Dat u toch de gans andere bent. De Heilige, de Rechtvaardige. Vervul ons met diepe eerbied in het naderen tot u. Heer, en wij kunnen alleen maar tot u naderen, dat u toch een verterend vuur bent in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat ons gebed geheiligd mag zijn in zijn voorbidding. Ja, hoe zouden wij kunnen bidden, als gij, o Heilige Geest, niet de woorden in onze mond de zaken in ons hart geeft. En hoe zouden wij kunnen bidden als we niet geloven mochten dat Gij, o Vader, een verhorend God zijt. Zo is toch het gebed het werk van een drie-ene God. Heere, leer ons al zo bidden. Wilt u vanmorgen door uw genade bij ons zijn? Als wij geroepen worden om uw woord te verkondigen, mogen wij dan u vragen of gij onze ogen wilt openen voor de inhoud van de schriften. Dat we de schriften mogen verstaan en dat is het werk van uw Heilige Geest. Om ons te leren wat er staat, Heere. Om uw heilige bedoelingen met het tekstwoord te mogen begrijpen en door te mogen geven. Prediking, dat is toch het werk van uw Heilige Geest. Zoudt gij dan vanmorgen ons maar gebruiken willen? Als die goot waardoor dat hemelse water stromen mag in het midden van de gemeente. Laat het uw woord mogen zijn. Dat we niets achter zouden houden. En dat we er niets bij zouden doen van onszelf. Maar dat we vanmorgen de volle raad Gods mogen verkondigen. En wees zo met de gemeente die mocht opkomen. Wilt u bij haar zijn in het luisteren. Want zowel het spreken als het luisteren, dat is uw werk. Open gij onze oren en onze harten voor dat woord. Dat we verstaan mogen en luisteren mogen. Ja, dat we acht mogen geven op het woord dat verkondigd wordt. Omdat het een zaad der wedergeboorte mag zijn in ons hart. Dat het gestrooide zaad in een weltoebereide aarde mag vallen vanmorgen. En dat het opwaarts wortelen, schietend in de aarde en vruchten dragen mag. Heere, dat is toch alles uw werk. En wij bidden u erom, Heere Jezus, zend toch uw Heilige Geest. Die gij door uw lijden en sterven en opstanding verworven hebt. O, geef toch een rijke Pinksterzegen vanmorgen in ons midden. Laat u toch niet achter, Heere, houd u toch niet stille. Dat hebben wij wel verdiend, het kan ook nooit om ons, Heere. Maar zoudt gij het nog eens willen doen tot verheerlijking van uw naam? Bewijs nog eens vrije genade aan ons. Heere, zie zo op de gemeente neer. U kent ze ook, met al de noden en de zorgen die er zijn. De weduwen, de weduwnaren, zij die vader of moeder moeten missen. Wilt u bij ze zijn die verdriet hebben? Heere, waar zorgen zijn in de gezinnen om de kinderen. Heere, waar zorgen zijn in het huwelijk. Mogen dat alles voor u de Heere neerleggen. Breid uw vleugelen toch over ons uit. O koning van de kerk, zie toch in gunst en genade op ons neer. Bovenal als daar geestelijke worstelingen mogen zijn. Als het gaat om die vraag, Heere, hoe kom ik toch met u verzoend? Dat u vanmorgen toch zelf de zaken wilt oplossen in het hart. En u zelf komen weg te schenken. Als die schuld overnemende borg en zaligmaker. Wilt gij ook bij uw kinderen zijn. Ook vanmorgen als het bijzonder gaat over het onderwijs. Dat uw kinderen zo nodig hebben in de oefeningen van het geloof. Heer, wilt u dan ook uw kinderen nemen op uw leerschool. Als uw grote profeet en leraar. Wil zo bij ons blijven. Wees ook met hen die vandaag hier niet kunnen zijn. U weet dat de verschillende van ons een paar dagen rust genieten elders. Wilt u bij ze zijn? Geef ook dat ze daar mogen ervaren dat u alom tegenwoordig bent en meer dan ene zegen hebt. Wees ook met hen als ze weer terugkomen, wil ze veilig in ons midden brengen. Wees met hen die meeluisteren via de kerktelefoon of misschien later via een bandje of cd. Heere, wij bidden u voor de prediking, ook in Middelharnis. Wil u al uw gane getrouwe knechten vanmorgen zegenen als het woord verkondigen mogen. Breid uw koninkrijk uit ook op ons eiland. Ja, in Nederland, wereldwijd. Heere, zo zien wij op u. En dan weet u ook dat er bijzondere noden zijn. We denken ook in zijn zuster Den Hollander, die zo ernstig ziek is. Waar nog steeds gezocht wordt, Heere, via verschillende onderzoeken naar de herkomst van al deze dingen die haar overkomen. Blijft u bij haar. U kent haar bovenal in haar zielenstrijd, Heere. We mogen dan ook als gemeente bidden voor haar. Dat u wilt doorbreken ook in haar leven. En dat u het ook tot haar in haar geween wilt zeggen, ziet, hier ben ik. Heer, en dan weet u ook dat het al weken en weken niet geregend heeft. Heer, en dat is op zich mooi als wij van wat rust willen genieten, dat het zulk mooi weer is. Heer, maar u weet ook van de zorgen die er zijn onder hen die het land bearbeiden. Dat er geen water is om het zaad wat gestrooid is te doen ontkiemen. Heer, en daarom mogen wij toch ook bidden of gij ook regen schenken wilt. Heer, hierin moeten we toch met elkaar leren hoe afhankelijk we zijn, ook in deze dingen. En dat we zelf niets kunnen. Heer, zoudt gij dan ook zo aan de landbouw willen gedenken? En geef ook regen, zodat er nog gezaaid kan worden en dat het gezaaide nog ontkiemen mag. Dat het nog vruchten dragen mag, Heer. Wij belijden onze afhankelijkheid en wij zien op naar u, de Heer. Zoudt gij nog een onverdiende zegen willen geven? Zodat het land nog weer doordrenkt mag worden. Omdat ook uw naam daarin geëerd mag worden. Heer, we mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat u zuster van der Laan na een ingreep weer thuis mocht brengen bij haar mannen en kinderen. Dat ze het op mag merken. Heer, u hebt mij nog door en uit geholpen. En dat ze er ook u in mag herkennen. En haar ogen mag opheffen naar u. Om samen met het gezin u daarin te mogen danken voor uw goedheid en voor uw trouw. Ook onze zuster van Wezel, zo kort na de bevalling, moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Heer, met hoge koorts en ze moest nog een ingreep ondergaan. Maar nu mag ze gelukkig toch ook weer thuis zijn. Dat ze samen met haar man en de kinderen ook mag opzien naar uw hand. Die haar nog wilde sparen en dragen. Die haar nog weer thuis bracht. Heer, geef ze goede tijden met elkaar ook, met de kleine. Dat ze daarin ook mogen opmerken. Wat is de Heere toch goed voor ons. We hebben het niet verdiend. Heere, we mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat onze prins weer een jaar aan het leven kreeg toegevoegd. Wilt u hem ook voor en toebereiden op het ambt. En geeft ook boven alles, Heere, dat hij het mag doen. Zoals eenmaal zijn voorvader, prins Willem van Oranje. Als een godvrezende vorst met alle gebreken die hem hebben aangekleefd. Hij het toch mocht weten. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God. Dat hij ook uit die wetenschap leven mag. Heer, zo ziet het vanmorgen alles op u. Blijf bij ons. Verlaat ons niet. En zie in gunst en genade op ons neer. Wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, wat kunnen Gods kinderen het soms moeilijk hebben met de wegen die de Heere met hen gaat. Wegen waarin soms zorg op zorg er is. Wegen waarin soms tegenslag op tegenslag hen treft. Waar hun weg soms getekend wordt door moeite en verdriet. Wat kunnen er dan veel vragen in het leven omhoog komen. En dat is niet alleen vandaag, maar dat was ook in het leven van de Hebreeën aan wie de apostel zijn brief schrijft. Ook zij konden Gods weg niet begrijpen. Waarom moest hun dit alles overkomen, vervolging? Ze werden uitgespuwd uit de samenleving waarin ze behoorden. Ze waren niet in tel. Ze werden voor de rechter gesleept. Hun goederen werden verbeurd verklaard. Ze werden in gevangenissen geworpen. Heer, hoe kan dat toch? Waarom al die tegenheden in ons leven? En die vragen die kwamen voort uit het hart. Waarin die dwaling leefde, namelijk deze. Dat wie God vreest, dat het hem altijd goed zal gaan. En dat de Heere gedurig de zondaren straft. Ze hadden eigenlijk diezelfde worsteling waarin eenmaal ook Asaf mee worstelde. Toen hij zei, waarom zijn mijn bestraffingen elke dag nieuw? En waarom hebben de goddelozen voorspoed? En daarom is het zo nodig dat apostel de Hebreeën gaat onderwijzen. En dat hij tegen hen zegt, luister eens goed Hebreeën. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Maar indien gij zonder kastijding zijt, zo zijt gij bastaarden en niet zonen. Hier gaat de apostel hen onderwijzen, die Hebreeën, waar nou die tegenspoed en die moeite vandaan komt. En dat ze nu moeten leren dat dat kastijdingen zijn uit de hand van de Heere. Dat de Heere zo menigmaal met zijn kinderen handelt, dat hij hen tegenkomt. Dat hij hen beproeft, dat hij hen moeite in hun weg doet ondervinden. En dat hij dat nu doet in vaderlijke liefde. En het doel van die vader waarin hij die kinderen tuchtig en kastijnt, is opdat ze meer en meer aan zichzelf ontdekt worden wie zij zijn. Maar bovenal dat ze in die weg van beproeving leren dat de Heere genadig is. Opdat ze zullen zien, na die beproeving, het is goed voor mij geweest verdrukt te zijn geweest. Want dan schrijft de apostel, en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Hier zegt de apostel, ik weet wel dat het moeilijk is als de Heere je kastijdt. Ik weet wel dat het geen zaak van vreugde is als je getuchtigd wordt. Maar weet dat als je later zien mag, na die tuchtiging, wat de bedoeling van de Heer is, dan ben je er verblijd mee. En dan geeft zij een vrucht der gerechtigheid. En wat is dan die vrucht? We hebben er al iets van gezegd. Maar het heerlijke van die vrucht is, dat als je door de beproeving heen mag zien, dat het God was die je kastijdde, dan mag het geloof zeggen, dus mag ik weten dat ik een kind van God ben, dat ik een zoon ben en dat ik dus niet een bastaard ben, maar dat het vaderlijke liefde was die mij die weg van verdrukking deed gaan. En dan schrijven onze kanttekenaren daar ook bij. Deze vrucht brengt in ons gemoed een blijdschap en vrede, omdat wij door deze kastijding verzekerd mogen worden dat wij echte kinderen van God zijn. O, dan kunnen wij het begrijpen. Als apostel zegt, ja, het is geen zaak van vreugde. Nee, dat is het niet. Als de Heer je kastijdt en het je moet ervaren wat de dichter van Psalm 42 zingt, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren, dan is het geen zaak van vreugde. Maar als de Heere je doorheen draagt en je Heere je eruit verlost en je dan terug mag zien, het was de Heere die in zijn vaderlijke liefde mij kastijdde, dan mag je wel eens juichen en zeggen, o God, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, want ik mag het weten, het was vaderlijke liefde, o God, geen bastaard, maar een kind van u te zijn. Dan is het dat Gods kinderen de kastijdingen die zij moeten doormaken nooit zouden willen inruilen voor al de genietingen die de wereld heeft voor een tijd. En zo gaan wij vanmorgen ook luisteren naar een kind van God dat gekastijd wordt, maar dat in die kastijding Gods vaderlijke hand mag opmerken. Kom gemeente, we willen met elkaar gaan luisteren naar het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En daarvan in het bijzonder nog het 12e en het 17e vers. Waar wij iets beluisteren van het gebed van Jozefat en het antwoord van de Heere. We lezen in het 12e vers. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En dan het antwoord van de Heere. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelven, staat en ziet. het heil des Heren met u. O Juda en Jeruzalem, vreest niet, ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. We schrijven bij deze tekstwoorden Gods kastijdende hand in het leven van koning Jozefat. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats die hand gevoeld. In de tweede plaats gebogen onder die hand. En in de derde plaats die hand geprezen. Gods kastijdende hand in het leven van koning Jozefat. Drie gedachten. In de eerste plaats die hand gevoeld. In de tweede plaats onder die hand gebogen. En in de derde plaats die hand geprezen. Toch gaan we eerst daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 25 en daarvan het 7e en het 10e vers Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. En ook het 10e vers hoedt mijn ziel. En red ze uit noden. Psalm 25, de versen 7 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 147, het tweede vers, na het amen der prediking. De versen uit 2 Koningen 20 bepalen ons vanmorgen bij Gods kastijdende hand in het leven van koning Jozefat. En we letten in de eerste plaats erop hoe die hand gevoeld wordt. In de tweede plaats staan we erbij stil hoe onder die hand gebogen wordt. En in de derde plaats hoe die hand geprezen wordt. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen een bladzijde opslaan in het leven van een van Gods kinderen, Jozefat. En wat een heerlijk getuigenis lezen wij van hem enige hoofdstukken terug in het 16e hoofdstuk, waar we lezen: en de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids en zocht de Baals niet, maar hij zocht de God zijns vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. En de Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand. Jozefat mag dus een kind zijn van de Heere. Iemand die de Heere vreest. En die wandelt in de wegen van zijn Heere. Kinderen, dat is een heel rijk getuigenis. Als je mag wandelen in de wegen van de Heere. Dat is een rijk en een heerlijk leven. Maar kinderen, als er één boek eerlijk is en één boek is wat je nooit bedriegt en er een boek is waar nooit één leugen in staat, maar wat eerlijk zegt wie God is en wie zijn kinderen zijn, dan is dat de Bijbel. Want we lezen een heerlijk getuigenis van Jozefat, maar we lezen ook dat Gods kinderen zondaren blijven. En dat Gods kinderen ook struikelen in de zonden en vallen in de zonden. Want wat doet Jozefat? Jozefat, die Godvrezende koning, die verzwagert zich met Achab. En kinderen, jullie kennen Achab allemaal wel. Dat is die vreselijke goddeloze koning. Die koning die met Izebel getrouwd is. En die de Baals dient. En die het volk doet zondigen. En wat betekent dat nu als koning Jozefat zich verzwagert met die goddeloze koning Achab? Dat betekent dat de kinderen van Jozefat en de kinderen van Achab met elkaar trouwen. Er ontstaat, om zo te zeggen, een familieband tussen die goddeloze koning Achab en die godvrezende Jozefat. En kinderen, nou moet je dit goed onthouden. Als je eenmaal de weg der zonden inslaat. Want dat was niet goed wat Jozefat deed. Om zijn kinderen ten huwelijk te geven. De kinderen van zo'n goddeloze koning. Als je eenmaal op het pad der zonden bent. Dan baart de ene zonde de andere zonde. Dan volgt de ene zonde op de andere zonde. Want wat gebeurt er dan? Omdat ze nu familie van elkaar geworden zijn. Nu komt Achab op een gegeven moment naar Jozefat toe. En hij zegt: Jozefat, er is een volk van mij afvallig geworden, de Moabieten. En wil jij nu met mij ten strijde trekken tegen hen? Opdat je met mij die vijand kunt bestrijden. En Jozefat, hij kan niet anders. De familie eer, die dwingt hem ertoe om deze goddeloze koning Achab te helpen. En hoewel hij gewaarschuwd wordt, want onze kinderen, ze weten het nog wel. Hoe dat Jozefat dan vraagt voordat ze ten strijde gaan trekken. Is er dan nog een profeet des Heren? Jazeker, die is er, Micha. En Micha die waarschuwt nog. Maar je voelt hoe dat koning Jozefat gebonden zit in het net van de zonden. Ondanks dat hij gewaarschuwd wordt. En de Heere laat zien dat dit verkeerd afloopt. Toch kan die niet meer terug. Voel je dat, jonge mensen? Hoe dat je soms in de macht van de zonden zit, ook als kind van God. En dat je er zo in zit. dat je uit jezelf er niet meer uit kan komen. Oh, wat een gevaarlijke toestand als je op het weg der zonde gaat begeven. Jozef had, hij kan als het ware voor zijn fatsoen en voor zijn eer niet meer terug. En daarom gaat hij ten strijde. En wat wordt het woord van de Heere waar, gesproken door zijn knecht Micha. Zo waarlijk heeft hij nog gezegd toen hij de gevangenis in moest. Zo waarlijk als dit niet waar is wat ik gezegd heb, zo ben ik geen profeet des Allerhoogsten. Want het wordt waar, Achab komt niet meer levend thuis. Achab die getroffen wordt door die pijl die die man in eenvoudigheid afvuurt. En die het uitroept, draag mij uit het leger, want ik ben gewond. Hij sterft. En ook Jozefat, oh wat voelt hij dat de Heer in hem tegenkomt, want hij wordt omsingeld door vijanden. En het ziet er ook naar uit dat ook Jozefat zal sterven in de strijd. En hij roept in de benauwdheid tot God. En de Heere ontzet hem nog van zijn vijanden. En ter nauwe nood kan hij nog ontkomen. En veilig in zijn paleis terugkeren. Maar geliefde gemeente, Gods kinderen, die door genade gekocht zijn, door het dierbare bloed van Christus, zondigen niet goedkoop. Want als Jozefat op zijn troon terugkeert en daarop zit, daar komt een profeet zijn paleis binnen. Het is de profeet Jehu. En hij komt met een ontzettend aangrijpende boodschap voor Jozefat. Hoor maar wat hij zegt. Jozefat, zoudt gij de goddelozen helpen en die den Heere haten liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heren grote toornigheid. Daar komt de Heere door de mond van Jehu de zonden van Jozefat blootleggen. Jozefat, hoe kun jij dat nou doen als kind van God? De goddelozen helpen. En hoe kun jij nou een man liefhebben die mij haat? Dat kan niet, Jozefat. Dat is onmogelijk. Wie mij lief heeft, sta af van ongerechtigheid en kan geen gemeenschap hebben met de goddelozen. En daarom, Jozefat, is mijn aangezicht in toorn over jou ontstoken. Wat een boodschap voor deze godvrezende Jozefat. God vanwege mijn zonden over mij vertoor. En wat is dat een wonder, geliefden. Wel vertorend, maar nog niet door God verworpen. Ik zei het al, kinderen. De Heere ziet het. En de Heer is geen ledige aanschouwer van de zonden. In het leven van Gods kinderen komt de Heere terug op de zonden. Want wat gebeurt er? We hebben het gelezen aan het begin van hoofdstuk 20. Maar na deze dingen die zojuist door mij verteld zijn. Na deze dingen, wat gebeurt er dan? Wel, daar komt een machtig groot leger aan de landsgrenzen van Juda. Het is een driehoofdige vijand. Drie landen hebben zich samen verenigd. Het zijn de Moabieten, de Ammonieten en de Syriërs. Ze hebben samen een verbond gesloten om Jozefat te verdrijven uit zijn land. En ze hebben zo'n groot leger bijeen dat het wel lijkt een sprinkhanenleger in aantal. En ze zijn al zo ver. Dat zal over de landsgrenzen heen zijn. Dat zal in het zuiden zijn bij Engedi. En daar komt een boodschapper het paleis binnen. En hij zegt het tegen de koning, o koning Jozefat. Daar komt een geweldig groot leger. Een leger zo machtig in aantal, dat wij er niets kunnen tegen doen. En ze zijn al over de grenzen heen. Ze naderen met rassenschreden Jeruzalem. En koning Jozefat, als hij die boodschap hoort, dan voelt hij daarin. Dit is de hand van God. Dit is zijn kastijdende hand. die tegen mij gekeerd is. Dit is de hand van de Heere, die mij komt bezoeken met zijn roede. Dit is de weg van de Heere, waarin hij mij kastijdt. O, en wat een nood in het hart van Jozef had. Heere, zo zal hij het later zeggen, ze zijn zo machtig dat ze ons uit onze erfenis zullen verdrijven. O, hij gevoelt het in mij, is geen kracht tegen deze vijand die mij als springhanen omringt. Het is alsof hij voelt wat de dichter van Psalm 49 zingt. Als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. O, hij voelt het, ik word omringd door vijanden die maar één groot doel hebben en dat is mij ten val te brengen. En mij uit de erfenis der vaderen te verdrijven. Mij onder hun heerschappij te brengen. O, Gods hand is tegen mij uitgegaan. En hij gebruikt deze vijanden om mij te kastijden. En wat is dan zijn reactie, geliefde gemeente? Kinderen, wat gaat hij dan doen? Als hij zo die machtige vijand op zich af ziet komen. Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachten. Gebogen onder die hand. Want wat doet hij dan? Als hij daarin voelt, de Heer is tegen mij. Gaat hij dan een geweldig leger tegen deze vijand in stelling brengen? Gaat hij dan tot zijn raadsheren en roept hij zijn generaal samen voor crisisberaad om te kijken wat hij nog te doen staat tegen deze vijand? Nee, niets van dat alles. Maar wat lezen wij dan? En hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Ja, dat is het allereerste wat Jozef had doet. Hij gaat buigen voor de Heere om het aangezicht van de Heere te zoeken. Dat aangezicht dat in toren tot hem gewend was. Dat aangezicht dat vergrimd was over zijn daden. En toch gaat hij dat aangezicht van de Heere zoeken. En hij zendt herauten uit door heel het land. Overal gaan zijn dienstknechten heen. En wat moeten de mensen doen? Wat moet het volk doen? Wel, ze worden opgeroepen om te bidden en te vasten. En wat is dat dan? Wel, onze kanttekeningen geven daar een mooie omschrijving van. Wat houdt dat in, dat bidden en vasten? Wel, opdat in ieder van het volk de naam des Heren zou aanroepen voor de welstand van het land en om te vragen om de verdelging van de vijand. En om in het openbaar getuigenis te geven van ootmoed en berouw over hun zonden en van een oprecht voornemen om de Heere te dienen. Vasten, dat wil zeggen, je in het gebed afzonderen, alleen maar wat water en wat brood nemen, af te zien van alle wereldse genoegens, om je geheel en al te concentreren in het gebed tot de levende God, om de nood van land en volk bij de Heere te brengen. Daartoe wordt het volk opgeroepen. Jozefat, wat zien wij hier dan toch in? Dat hij een waarlijk kind van de Heer is. Want ook al is het aangezicht van de Heer in toren tot hem gewend, hij kan niet buiten de Heer. Hij zoekt de Heer. En hij weet, er is er maar één. Eén die mij waarlijk helpen kan in deze nood. En dat is de Heer. Geliefde gemeente, ligt daar niet allereerst vanmorgen de eerste les in. De eerste vraag die als het ware deze geschiedenis aan ons stelt, zoals we hier vanmorgen zijn. Van wie verwacht u het? Van wie verwacht jij het in dit leven? Op welk fundament is jouw leven gebouwd? Tot wie kun jij heen gaan in de noden van je leven? Jozefat, hij wist het. Er is er één, ook al heb ik het verzondigd, die de trouwe en de genadige is. En dat is de Heer. En het tweede wat wij erin kunnen zien, geliefde gemeente, jonge mensen. Ik hoop er straks nog wel iets meer van te zeggen. Maar het treft zo in deze geschiedenis. dat terwijl de vijanden als springhanen komen aangerend en aangelopen, dat hij niet eerst zijn maatregelen neemt en daarna gaat bidden of de Heere die maatregelen wil zegenen. Maar hier zien wij door het geloof de zaak radicaal omgekeerd. Eerst bidden en dan doen. Is dat niet een diepe les, geliefde gemeente? Wij gaan eerst doen. Wij gaan eerst maatregelen treffen als ons wat overkomt. En als we dat gedaan hebben, dan weten we ook dat we er nog voor moeten bidden. En dan zeggen we, Heer, wilt u gaan zegenen wat ik ondernomen heb, wat ik van plan was? Nee, Jozef had, terwijl de vijanden aanstormen, brengt geen enkele pijl en boog in stelling. Maar het enige wat hij doet is het aangezicht van de Heere te zoeken. Is dat wel het juiste ogenblik, zouden wij zeggen, om de Heere te zoeken, als die vijanden aanstormen? Ja, dat leert ons deze geschiedenis. In de grootste nood en bij allereerst te doen. En dat is het machtigste wapen. Dat is namelijk knieënwerk. Dat is buigen, dat is bukken. Dat is de Heere aanroepen. En dan hebben wij vanmorgen zo'n heerlijk onderwijs uit dat gebed dat Jozef had mag bidden. We kunnen er natuurlijk maar een enkele trek vanmorgen uit weergeven. Maar laat het onderwijs zijn voor ons persoonlijk bidden in de moeilijke omstandigheden van ons leven. Want wat is dan het eerste wat Jozef had doet? Wat valt ons op in dit gebed allereerst? Wel dat hij gaat erkennen wie de Heere is. Hij gaat de God der aarde en der hemel belijden als de Almachtige. Hij zegt, Heere, wie is aan u gelijk te schatten? Niemand is er machtiger dan u, Heere. Gij zijt de Allerhoogste. Gij zijt de Allerheerlijkste. Niemand kan zich tegen u stellen. En het tweede wat hij gaat doen, daar ligt ook zo'n oefening in, gemeente. Het tweede wat hij gaat doen, dat is pleiten op wie de Heere is geweest in het verleden. Hij gaat God als het ware zijn machtige daden voor ogen houden. En hij zegt, Heere, u bent het toch geweest die ons uit Egypteland uitgeleid hebt. U bent het toch die al de vijanden voor ons verdreven hebt, zodat wij Kanaan erfelijk mochten bezitten. Heere, dat is toch uw werk. Daar gaat hij op pleiten, Heere, u bent toch de onveranderlijke. Wat u in het verleden gedaan hebt, Heere, dat kunt u toch nog doen. En dan gaat hij als het ware God zijn beloften voor ogen houden. Dan zegt hij, Heere, u hebt beloofd aan mijn vader Salomo, dat hij, toen hij dit huis in gebruik nam, deze tempel, dat u het tot hem gezegd hebt op zijn gebed, wanneer het volk in benauwdheid is en het tot mij zal roepen in deze plaats, dan zal ik het horen. Heere, hij gaat pleiten op de beloften. U hebt toch beloofd, Heere, dat u dit land aan Abraham zou geven tot een eeuwige inzetting. Heere, het is toch waar. Wat de dichter zingt, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt u toch van kind tot kind. U hebt het toch gezegd dat u dit land zal geven tot een eeuwige bezitting. En dan gaat hij vervolgens zeggen wie hij zelf is. En dan gaat hij belijden voor de Heere. Ik ben niks, Heere. Ik heb geen wijsheid. Bij mij is geen kracht, Heere. Ik heb geen inzicht hoe ik deze grote vijand zou moeten bestrijden. Hij zegt het en hij legt als het ware zijn leven in de hand van de Heere. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Hier mag hij zijn nood recht leren kennen, Heere. Ik heb geen kracht, ik heb geen wijsheid, ik heb geen inzicht, ik heb geen moed, Heere, tegen deze vijand. Heere, ik kan mijzelf niet verlossen. Daar belijdt hij wie hij is, krachteloos en machteloos. En zegt hij dan amen? Is dat het laatste? Nee. En nou moet u goed opletten, geliefde gemeente. Kinderen, wat is nou het wezen van het gebed? Als je nou in de eerste plaats hebt mogen belijden, de almacht van God. In de tweede plaats hebt mogen zien hoe hij de getrouw is. In de derde plaats hoe je hebt mogen pleiten op zijn belofte. In de vierde plaats hoe je hebt mogen belijden dat je het zelf niet kunt. Maar wat is nou het wezen van het gebed? Waar komt het nou op aan? Wel, geliefde gemeente, het komt hierop aan. Op die laatste woorden van het gebed. Namelijk die totale overgave in het geloof aan de Here. Want wat zijn dan zijn laatste woorden? Maar onze ogen zijn op u. Dat is nou het wezen van het gebed. Dat het zich geheel en al overgeeft aan de Here. Onze ogen zijn op u. Zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben uit Psalm 25. Zie ik mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Doch de ogen houden mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Mijn ogen zijn op u. Dat is nou de taal des geloofs. Dat is nou de kinderlijke taal die zegt, Heere, van wie zouden wij het anders verwachten dan van u? Dan hoor ik daar de dichter uit Psalm 141 schreiend zeggen, doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in mijn verdriet. Daar zien wij dat geloof dat zich onvoorwaardelijk overlevert aan de Heer, aan zijn weg, dat geheel achter hem gaat schuilen, geliefden. Hij zegt niet, Heere, verlos mij van de vijanden. Heere, ga mijn bestrijderen tekeer. Nee, maar het wezen, dat is, Heere, wat u doet, dat is goed, want ik vertrouw op u. Hoe het dan ook gaan zal, Heere, en wat dan ook uw weg met mij is. Heere, het is goed, want ik vertrouw op u. O, daar komt het kind des Heren op zijn plaats terecht, waar het zich zo geheel en al kinderlijk mag werpen op de Heere. Maar mijn ogen, Heere, zijn op u. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Geliefde gemeente, wie het zo van Israëls God verwachten mag, wie daar mag zeggen en hij zal het doen, hoe dat het ook gaan zal, hij zal het doen, die zal verhoord worden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, die kastijdende hand geprezen. Want als hij daar dan bidt, en als hij daar dan worstelt met de Heer, en als hij zich daar dan onvoorwaardelijk aan de Heer overgeeft, als een krachteloze opziet naar de Heer alleen om van hem hulp en gunst te verwachten, dan lezen wij dat daar komt een knecht des Heeren. De Heer, hij is een levende God, hij is die antwoordende God, want daar komt een profeet, daar komt een knecht van de Heer. De Heilige Geest wordt vaardig over Jehaziël. En wat lezen wij dan? Dat uit zijn mond de boodschap komt. Merkt op geheel Juda. En gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozef. Wat vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. Want de strijd is niet uwe, maar Godes. Lieden, wat is de Heere toch een vaderlijk God voor zijn kinderen. Wat is dat toch een dierbaar woord, vrees niet. Ik heb wel eens horen zeggen, ik weet niet of het waar is, maar ik geloof het wel. Dat woord vrees niet 365 keer in de Bijbel staat en iemand heeft wel eens gezegd, dat is voor elke dag. Voor elke dag. zegt de Heere tot zijn kinderen, vrees niet. Je hebt niet te vrezen, mijn kind, want ik zorg voor je, hoe dat je weg ook gaan zal. Vrees niet, Jozefat. En is dat nou niet een wonder, geliefde, van de trouw des Heeren? De Heere die toch alle reden had om toornig te blijven op zijn kind, dat van hem weggelopen was. Maar ik denk wel dat er vaders en moeders zijn die er iets van verstaan wat hier gebeurt. Geliefde ouders, als je rechtvaardig toornig bent, wat doet je toren smelten? Kom, zeg het eens. Wat doet je toren smelten? Wel, als daar je kind komt met betraande ogen. Als je kind daar komt en je voelt dat het heeft verdriet, omdat ik toornig ben. Dan hoeft je kind niet eens wat te zeggen. Maar dan breid je je armen uit en zegt, kom maar kind, ik heb het je alles vergeven. Hoeveel te meer de hemelse Vader over zijn kinderen die het zeggen. Maar onze schreiende ogen zijn op u. O, dat verbreekt het hart van God. En dat doet het hart van God zeggen tot zijn kinderen. Vrees niet. Gij Juda en inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat. Terwijl ze alles te vrezen hadden ziende op zichzelf. Wie ze door hun zonden en afmakingen zijn geworden. Ze hadden alles te vrezen vanwege de menigte van de vijanden. Die als de straf op de zonden tot hen gekomen waren. Als een tuchtiging. Maar de Heere, hij is genadig en langmoedig. En hij zegt het tot zijn kinderen, vrees niet. Want de strijd is niet uwe, maar de strijd is Godes. En dan, als dit woord gehoord wordt. En als de Heere dan zegt, en gij zult stille zijn en hebt niet te strijden. Dan komen daar in het hart van Jozefat geen ja-maars naar boven. Maar hoe kan dat dan, Heere? En hoe zal dat dan gaan? Maar hij mag het woord van de Heere geloven. En want wat lezen wij, toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heere. Daarin laat Jozefat zien, Heere, ik vertrouw op uw woord. Al weet ik niet hoe het gaan zal. En al blijft de vijand aanstormen, Heere. En al weet ik niet hoe het gaan moet tegen die vijand. Hij gaat bidden, ja, hij gaat aanbidden. Hij gaat God de eer geven, Heere. Wat bent u goed en genadig. Wat bent u trouw voor zo een. Terwijl dat de vijanden aanstormen, bidt hij met zijn volk. Is dat niet een vertrouwen oefenen op het woord van de Heere, terwijl de omstandigheden in het geheel niet gewijzigd zijn. Ja, als het ware de gevaren steeds dichterbij komen, mag hij het voor de Heere neerleggen. En mag hij vertrouwen op het woord van de Heere. Dat zegt vrees niet, de strijd is niet uwen, maar de strijd is Gods. En dan niet alleen aanbidden, maar dan staan daar de Levieten en de Korahieten op. En ze beginnen God te prijzen. Is dat niet wonderlijk, jonge mensen? Kijk nou eens wat daar gebeurt. In onze gedachten komen daar die vijanden aan, onverminderd in hun kracht en snelheid. En er wordt geen poort vergrendeld, er wordt geen wachter op de muur gezet. Maar daar wordt gezang gehoord in Jeruzalem. Daar is het waar, daar klinkt de psalmen door de straten van Jeruzalem. God wordt groot gemaakt, terwijl de vijand aanstormt. Loven in plaats van strijden. O, daarin zien wij wat het geloof vermag. Wat op God vertrouwt, die gelooft terwijl de vijand aanstormt, dat het een overwonnen vijand is. Want er is hetzelfde als wat de Heere eenmaal tegen Jozua gezegd heeft. Jozua, Ik heb de stad in uw hand overgegeven, terwijl de muren nog rechtop stonden. En zo is het ook hier. Die daar aanstormt, daar ziet het geloof een overwonnen vijand, omdat het zich vastklemt aan het woord van de Heere. En dan nog zoiets wonderlijk. Kinderen, wat zou je dan doen? Als je nou van de Heere hoort dat daar een vijand aankomt, die overwonnen wordt, dan zul je toch op een gegeven moment ook zeggen, ja, maar nu moeten wij toch ook wat doen. Nu moeten wij toch die vijand tegemoet treden, want die vijand moet toch overwonnen worden. Maar dan krijgen ze zo'n wonderlijke opdracht van de Heere, want ze moeten nu naar huis gaan en gaan slapen. Is dat niet even een beproeving? Terwijl de vijand aanstormt, zegt de Heere, gaan jullie nou eerst maar slapen. Ja, maar Heere, de vijand komt er toch aan. Ga maar rustig slapen. Leg je maar neer en vertrouw maar op mij. En dan moeten ze het beoefenen. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. O, de Heere, hij is nabij. In het leed dat mij genaakte, mag ik toch weten, Heere, u zult bij mij zijn. Laat de vijand dan maar komen. En in dat geloofsvertrouwen gaan ze slapen. En dan, het is zo wonderlijk. En u moet straks aan tafel die geschiedenis maar eens heel uitgebreid met elkaar lezen. Heel dat hoofdstuk, het is zo wonderlijk. En ik kan er maar iets van zeggen, maar als dan de morgen aanbreekt, dan moet je eens gaan kijken hoe dat Jozef wat het leger opstelt. Daar heeft hij gewapende mannen, strijdwagens. Je zou zeggen, die ga je voorop stellen. En dan volgen de levieten met de muziekinstrumenten. Maar wat lezen wij in het 21ste vers? Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde den Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegerusten. Dus voor de soldaten met de strijdwapens gaan de levieten in hun linnen lijfrokken, onbewapend, zonder schild en zonder harnas, gaan ze met een trompet en een luid, gaan ze vooruit. Ja, maar dat doe je toch niet. Ongewapende mensen voorop laten staan. Als er één regen met pijlen van de vijanden komen, dan sterven toch al die zingende levieten. Geen kwaad zal u genaken, mag Jozef wat geloven. En ze moeten het zingen met de dichter uit Psalm 136. Loof den Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Daar gaan ze door de straten van Jeruzalem, daar verlaten ze de poorten, daar gaan ze door het Kidondral, daar gaan ze de weg naar de vijand op. Hoor, door de bossen en door de dalen en op de heuvels klinkt het. Loof den Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ze hebben daar waarschijnlijk Psalm 136 in de refreinen gezongen. Zo gingen zij zingend de vijand tegemoet. Kan je dat nou begrijpen? Nee. Dat kan je nou alleen maar begrijpen als je iets van dat geloof mag beoefenen. Dat zoveel krediet, zoveel geloof, zoveel verwachting van de Heere heeft. Dan kun je zelfs zingende je vijand tegemoet gaan. Ongewapend in het geloof. De Heere staat aan mijn zijde. Wat kwaad zou mij genaken? En zo zijn ze gegaan. En als ze dan komen. O, lees het straks thuis maar. Wat een heerlijke overwinning, want ze hebben niet ene pijl hoeven te schieten, niet een zwaard uit de schede hoeven te trekken, want dat machtige leger is tegen zichzelf verdeeld en ze hebben elkaar gedood en er is niet één vijand overgebleven en ze hebben 3 dagen nodig gehad om al de oorlogsbuiten binnen te brengen. Ja, waarlijk, zien wij niet, geliefde, wat de Heere vermag. Hij is het waarlijk die het zeggen kan. En de strijd is niet uwes, maar de strijd is Godes. En gij zult stille zijn. Stelt u en staat en ziet. Het heil des Heeren is met u. Oh, en als de Heere nabij is, dan geeft hij geen halve overwinning, maar een volkomen overwinning over al de vijanden. Hoe zal het ook voor Jozef wat wonderlijk geweest zijn? Als de kastijding daar is, is het geen zaak van vreugde, nee. Dat hebben we gezien in de nood en in het aanroepen van de Heere, in de benauwdheid, maar nadien mag hij zeggen, o Heere, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heere, het heeft me bij vernieuwing op de knieën gebracht, Heere. Ik mag door genade weer wandelen in de wegen des Heeren. Uw aangezicht, dat in toren tot mij gewend is, is nu in vrede. O Heere, ik dank u dat gij een ogenblik toornig op mij geweest zijt, maar dat gij nu in ontferming op mij nederziet. Geliefde gemeente, kinderen des Heeren, wat een onderwijs ligt er in deze eenvoudige geschiedenis. O, als ook u te maken krijgt met tegenheden, met kastijdingen. O, dat u dan met een Jozef had die weg mag bewandelen voor de Heere te buigen. Het aangezicht van de levende God te zoeken. O, niet te zoeken bij vrienden, niet te zoeken bij mensen, niet te zoeken bij prinsen, waar men nimmer heil bij vindt. Maar dat u mag gaan opmerkende, de hand die de Heere in uw leven doet gevoelen. O, dat het een kastijdende hand is, een tuchtigende hand, die de Heere nodig acht in uw leven. Misschien vanwege zonden waarin u gevallen bent, om u aan die zonden te ontdekken. Kan ook zijn dat de Heere merkt dat u steeds verder van hem afgaat, dat u steeds meer en meer zonder hem kan, en dat hij het nodig acht in zijn vaderlijke zorg, om u weer als een herder zijn schapen weer terug te brengen bij de kudden. O, dat u in die tegenheden zou mogen bewaard worden voor opstand, bewaard worden voor vuisten naar boven, maar met een Jozef wat het aangezicht van de Heere mag zoeken en een vaste mag uitroepen. Heere, wees mij toch genadig. Maar dat u ook met een Jozef had dat gebed mag beoefenen, waar u in de eerste plaats de levende God erkent als de Almachtige, waar u in de tweede plaats mag pleiten op zijn beloften, dat u het nooit ergens anders zou van verwachten, nooit van enige verwachting hebbend van uzelf, maar mag zeggen, Heere, hier hebt u het toch in uw eigen woord beloofd. O, dat u vervolgens ook mag belijden uw eigen krachteloosheid, uw eigen hulpeloosheid. Belijden is doen dat u het niet verdiend hebt. Maar tenslotte, u in die weg onvoorwaardelijk aan hem mag overgeven en zeggen, Heere, maar mijn ogen zijn op u. O, dat je zo toch die geloofsverwachting in dat kinderlijke vertrouwen je voor de Heere mag neerleggen, vlucht toch in de binnenkamer. Als u het vanmorgen moet ervaren met Jozef, dat zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Maar dat je daar doorheen mag zingen, tegen al de golven in met Jozef had. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ja, zo mocht Jozef had, te midden van de benauwdheid, zingen in het geloof, zoals eenmaal Jona in de vis. En toch, nochtans alles, zal ik God aanschouwen. Dat je zo vanmorgen te midden van al de nood en de ellende, te midden van de beproeving en de kastijding, toch mag vasthouden aan die God die niet begeven en niet verlaten zal. En dat deze geschiedenis u zal leren, u zal troosten te midden van alles. Maar hij zal mij niet begeven, hij zal uitkomst geven. Wie zo tot hem gaat, zal niet beschaamd worden, maar zal het ervaren dat hij een volkomen uitkomst geven zal. Straks volmaakt, als hij u binnenroept om eeuwig thuis te zijn. En zij zullen ingaan door vele verdrukkingen, maar zij zullen allen voor God in Sion verschijnen. Ten slotte, u jij, die de Heere niet kent. U die niet als een Jozef had met de Heere wandelt. Maar die nog wandelt op de brede weg. Oh, zie toch dat er ook een driehoofdige vijand is. Die het op jouw leven gemunt heeft. De duivel, de wereld en je eigen vlees. En ze hebben je maar één doel en dat is om je mee te slepen in de eeuwige rampzaligheid. Dat je vanmorgen met Jozef had die vijand ziet komen. Die maar één doel heeft en dat is je van God af te scheuren. Om je uit de erven uit de kerk te trekken. Om je voor eeuwig weg te vagen. Zie toch dat die vijand aanstormt. Dat die vijand je in zijn macht heeft. Dat je nu met Jozef had de Heere mag zoeken. En laat dan eens op. Waar vlucht nou Jozef had heen? Wel, hij vlucht naar de tempel. Daar waar het altaar is. Daar waar het bloed der verzoening gesprengd wordt. Daar vlucht hij heen. Waar moet je nou heen, jongens? Als je voelt dat je in die macht zit. Van de zonden van de duivel, van je eigen vlees. En dat de wereld je vasthoudt. Waar moet je dan heen? Wel met Jozef, wat naar het altaar. En wat was nou het altaar in het Oude Testament? Het beeld van de Heer Jezus Christus. Tot wien moet je nou heen gaan? Met de boeien en de kluisters van de zonden. Wel met Jozef, wat naar de Heer alleen. O, en dat je dan vanmorgen voor hem mag belijden, Heer Jezus. Ik kan mij niet verlossen. Ik kan het niet en ik moet het u belijden dat ik het ook niet wil. Maar, Heere, nu heb ik vanmorgen gehoord wie u bent. U bent de getrouwe zelfs voor ontrouwe kinderen van u. Zou u ook voor mij genadig willen zijn? Zou u ook mijn banden willen losmaken? Dat je nou vanmorgen mag zien op hem die gekomen is om gevangenen te bevrijden. Zie met Jozef wat en zeg het hem door het geloof na. Heere, mijn ogen zijn op u. Zoals de Heer Jezus het eenmaal zei. Tegen Nicodemus, Mozes heeft de slang verhoogd. In de woestijn. Zo wordt ook Christus verhoogd. Opdat een iegelijk die op hem ziet. Zou leven en niet sterven. O, zie dan met Jozef wat. O, leg je vinger erbij en zeg het toch na. Al is het dan schuchter. En al is het dan vol van vrezen. Maar laat het zo vanmorgen zijn. Wanneer je belijdt voor de Heer, ik kan mij niet verlossen. Ik heb geen kracht tegen al deze vijanden. Dat je dan vanmorgen deze Jozef had. In dat 12e vers na mag zeggen. Maar onze ogen zijn op u. Dan zal het ook in jou, in uw leven waar worden. Hij heelt gebrokenen van harten. Hij verbindt in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden zich tot Jezus Christus ter genezing wenden. Ben jij, bent u al zo tot hem gevlucht? Amen.
Thank you.
Eens zoeken we samen het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat bent u toch de getrouwen tegenover een volk dat telkens weer van u afwijkt. We hebben het gezien, Heere, in uw woord hoe Jozef had zich verzwagerde en hoe hij daar in de toren van u opriep. Want hoe kon hij goddelozen helpen en liefhebben die u haten? Heere, laten we toch mogen zien dat er geen overeenstemming is tussen Christus en Belial. Heer, en u willen wij altijd maar, en daarin zien wij ook die oude natuur van Jozef, wat zo naar boven komen. Nu willen wij ook altijd maar met de wereld meedoen, Heer. Maar het kan niet, het vertorent u. Heer, dat we het ook vanmorgen zien mogen. En dat dat uw toren oproept, en zo bent u gekomen. Met uw kastijdende hand in het leven van Jozef, omdat hij zich wederkeren zou tot u. Uw aangezicht zou zoeken, Heer. En dan, en dat is nou het onbegrijpelijk, en daarom is het ook uw trouw alleen, uw genade. Heere, dat u dan zulke zondaren weer aan wilt zien. Ja, dat u het zeggen wilt, vrees niet, Heere. O, dat kunnen we nooit, nooit klein krijgen, Heere. En daarom, het is trouw alleen, Heere. Het is genade alleen, als uw kinderen thuis komen. Heere, dat ze er vanmorgen toch ook weer moed uit mogen scheppen. Heere, dat u vanmorgen de weg weer gewezen hebt. Om te midden van de kastijdingen te buigen voor u en u te zoeken met bidden en vasten. Met smeken en geween en dan laat u zich weer vinden. Leer ons zo bidden, zoals ook Jozef had heeft gebeden. U erkennende als de Almachtige. Pleitend op iets buiten onszelf, namelijk op de beloften, Gods op uzelf, Heere. Beleidend dat wij het nooit kunnen, maar in die gelovige verwachting. Maar onze ogen zijn op u. Laat dat toch het leven van uw kinderen zijn. De ogen houdt mijn stilgemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Heere, dat we zo telkens weer in die verwachting tot u de toevlucht mag nemen, maar de Heere zal uitkomst geven. Dat we zo in kinderlijk vertrouwen onze weg mogen gaan, strijdend tegen de zonden, in een verlangen om heilig voor uw aangezicht te leven. Kom er toch in mee, o koning van de kerk. Wees toch ook met hen die u niet kennen. O, wat is dan nameloos erg als wij tot niemand heen kunnen gaan. Als de fundamenten van ons leven beginnen te schudden, Heer. En we hebben geen toevlucht en we hebben geen schuiling zoals Jozef had. Heer, dan zijn we zo nameloos arm. Dat we daar vanmorgen iets van gevoeld mogen hebben. Omdat we allen die nog buiten u leven, tot u heen zouden vluchten. Kom toch, Heer, trek nog. Met koorden van onwederstandelijke liefde. In het midden van onze gemeente en breng ze nog toe. Die nog wandelen voor eigen rekening. Heere, zie zo op ons neer. Heb dank dat u ons nog door en uit geholpen hebt. Zegen toch het woord. Al onder de verkondiging, maar ook thuis in de stille overdenking. Ga met ons mee. En wilt u ons ook vanavond weer samenbrengen. Rondom uw woord en trouw getuigenis. Doe het, Heere. We hebben het niet verdiend. Maar we smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.